Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Wat met alleen idealen maar niet zullen lukken, komt op gang door hoge transportkosten. Veel bedrijven halen hun productie weer terug naar Europa. De gevallen topvrouw Elizabeth Holmes van Theranos liet miljarden beurswaarde in rook opgaan met een niet werkende bloedtest. De rechtszaak die vandaag start wordt smullen. 5 boetes hebben de grenscontroles opgeleverd. Die moeten controleren of mensen hun coronapapieren wel op orde hebben. Kortom, onze grens gaat geen virus tegenhouden. Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag donderdag 31 augustus. Eigenlijk best logisch, hè, dat jullie met z'n drieën aan dit stuk hebben gewerkt. Lisa van der Velde van het Financiële Dagblad. Want er zitten nogal wat sectoren in en ik denk dat jullie al experts uit de kast gehaald hebben.
Ja, soms is het wel heel effectief om gewoon allemaal een belronde te doen en dan haal je toch het net op met meer informatie. En in dit geval hebben we best wel wat bedrijven gesproken en kwam er toch wel een duidelijk verhaal uit. We gaan langzamerhand toch een beetje nadenken over die productie in China en Bangladesh en Vietnam en serieus kijken of we die dichterbij kunnen halen.
Ja, reshoring heet dat, hè?
Ja.
Ja. Dat betekent weer terug naar onze eigen kust of zo halen.
Ja. Ja, volgens mij is het officieel dat je het dan naar Nederland haalt. Dus het is wel een beetje een rekkelijk begrip. Ja. Want wij noemen in ons stuk eigenlijk van Bangladesh naar Turkije noemen we ook al reshoring.
Ja.
Het is in ieder geval dichterbij.
Ja, maar ook reshoring naar Portugal en naar Oost-Europa. En dan zitten we toch in ieder geval al in de Europese Unie. Dus dat is wel onze kust, zou ik maar zeggen.
Ja, vind ik ook.
Ja. Hey, het zijn er te veel om op te noemen bijna, maar het gaat echt van de hak op de tak, hè? Om het eventjes om Hak er maar eventjes bij te halen, want die zat er ook bij in het lijstje.
Ja, klopt. Ja, Hak die teelt nu van die kidneybonen in Zeeland. Het is nog een beetje een experiment, maar zij hopen eigenlijk dat dat goed werkt en dat die dingen lekker worden. En dan kunnen ze vertrekken uit de VS en dan hebben we gewoon weer Zeeuwse kidneybonen.
Ja, oké. Okay. Ja. Dan moeten we wel een andere naam bedenken. Ja.
Ja, vind ik ook. Dit klinkt niet Zeeuws genoeg.
Nee.
En Intratuin die maakte altijd al zijn kerstballen in China. Mm-hmm. En die gaat nu ook naar Europa. Die hebben echt het al in gang gezet. Dat er weer Europese kerstballen straks aan de boom hangen.
Ja, zijn er Europese kerstballenfabrieken?
Dat weet ik eigenlijk niet. Daar zit ik niet genoeg in.
Nee.
Anders dan ga ik daar heel graag een keer op reportage, denk ik.
Ja, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Ja. Je kunt je een beetje iets voorstellen bij zo'n ambachtelijke glasblazer in Oost-Europa of zo, weet je wel. Met prachtig beschilderde dingen. Ja, peperduur natuurlijk. Maar, maar dan heb je ook wel.
Dan moet je ervoor over hebben dan.
Ja. Maar goed, het geeft wel een beetje aan wat voor praktische problemen er meteen zijn. Hè? Dat, je moet wel zorgen dat je kunt niet zomaar uit Azië vertrekken. Het moet hier wel zijn. Het moet hier wel geregeld worden.
Ja, nee, dat is ook wel wat al die bedrijven aangeven. Want we hebben er dus uiteindelijk wel een stuk of 6 gesproken die hier of al mee bezig zijn of onderzoeken hoe ze het kunnen doen of al op zoek zijn naar fabrieken. En die zeggen allemaal, dit wordt een verhaal van de lange adem. Want je moet eerst fabrieken en leveranciers vinden. Mm-hmm. Dat is al krap, want in Europa wordt veel voor de VS geproduceerd. En dan kost het ook nog miljoenen investeringen. Dus het is niet iets wat je van de een op de andere dag regelt. Maar ze zijn er wel serieuzer over dan ooit.
Ja, en dat wilden ze eigenlijk al voordat we corona hadden allemaal. Hè? Dit zijn echt stille wensen die al langer leven.
Ja, klopt. Veel van die bedrijven zeggen in ieder geval dat ze dit al langer op hun radar hadden. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met kortere levertijden. Het duurt gewoon lang als je iets in een container de wereld over gaat slepen. Mm-hmm. En klimaatoverwegingen hoorden we toch ook al veel terug. De detailhandel heeft nou eenmaal best wel een grote footprint. En het is een vervuilende branche. ja, hoe duurzaam is het eigenlijk om dat helemaal van ver weg te halen. Dus ze waren er al mee aan het spelen. Maar goed, mijn persoonlijke ervaring is, want ik heb eerder ook al eens een belronde gedaan langs allemaal dit soort bedrijven. Dat ging toen over de mensenrechten situatie in China en Xinjiang en de Oeigoeren. En toen was eigenlijk niemand van plan om weg te gaan uit China. Dus ik heb zelf het idee dat het wel heel lang bij een soort wens bleef. En het lijkt alsof er nu langzamerhand een beetje actie in de taxi komt. Dus mijn gevoel is dat die hoge containerprijzen en de hoge grondstoffen de grootste rol spelen nu.
Ja, ik wou net zeggen, ik wil het een stuk prachtig om idealen te hebben. Maar het helpt wel als je het ook in de portemonnee voelt als je ze wil verwezenlijken.
Ja, en het is gewoon echt veel goedkoper om in Zuidoost-Azië te produceren. En pas nu gaat dat kostenplaatje er anders uitzien. Omdat die levertijden oplopen, omdat die grondstoffen duurder worden en omdat die containerprijzen 15 keer over de kop zijn gegaan.
Ja, echt krankzinnige bedragen. $15,000, $18,000 heb ik al wel gehoord.
Ja.
Terwijl dat iets van een paar honderd was ooit. Ja.
Ja, daarom. Dus ik heb inderdaad het idee dat het feit dat ze het in de portemonnee voelen, de boel behoorlijk versnelt. En ja, goed, dat valt dan samen met allerlei mooie overwegingen voor het klimaat. En dat is een beetje hoe de zaken ervoor staan nu.
Nou, halen jullie ook een aantal kledingbedrijven aan? Dan blijkt dan toch dat het inderdaad niet heel erg simpel even een kwestie van een ander adres op je orderboekje invullen is.
Nee, je hebt vaak hele grote contracten in de mode en ook langlopende banden met allerlei leveranciers. Dus het is niet makkelijk om dat om te gooien. Tegelijkertijd denk ik dat vooral ook in de kleding en als het gaat om discount kleding of budgetketens, dat ze gewoon niet zo makkelijk kunnen verhuizen als het gaat om de lage lonen.
Ja, want het is in Bangladesh natuurlijk wel heel erg goedkoop allemaal. Hè?
Daarom, en als je Primark heet, dan is dat gewoon eigenlijk niet te doen om naar Turkije te gaan, denk ik. Want uiteindelijk, daar zijn de lonen ook laag, maar niet zo laag. Mm-hmm. Het is gewoon duurder.
Ja, en dan hoor je ze hopen dat op een gegeven moment die prijzen gewoon weer naar beneden gaan en dat het allemaal toch niet nodig is. En dat geldt trouwens voor het hele verhaal. Hè? Gaat het dan echt wel doorzetten allemaal, wat denk je?
Nou ja, ik denk wel dat er een aantal Nederlandse bedrijven. Kijk, Intratuin heeft echt al die stap gezet. En Zeeman en Vibra bijvoorbeeld hebben ook al leveranciers in Bangladesh. En ik verwacht wel dat. In Turkije. Dus ik verwacht wel dat zij sowieso langzamerhand steeds meer zullen gaan overhevelen van Bangladesh naar Turkije. En dat het een soort geleidelijke afschaling wordt in Azië.
Ja, ik las ook over de chemie, over de kunststof- en rubberfabrikanten die hopen dat er weer meer naar Europa komt. Ik zit dan te denken aan Limburg, waar nou juist zo verschrikkelijk veel bij DSM daar is afgebouwd, hè, in de afgelopen decennia. Dat bouw je niet zomaar weer even op.
Nee, zeker niet. Nee, en toch gaven zij wel aan dat er serieuze gesprekken over worden gevoerd. De industrie in Europa te herstarten. En dat zal dan waarschijnlijk niet Limburg zijn, maar eerder Oost-Europa. Het is overal wel echt onderwerp van gesprek, dat reshoring. En ja, ik heb het idee dat er gewoon 1000 redenen nu samenkomen om er serieuzer over na te denken. Goed, het is altijd afwachten wie doorzet, maar er wordt wel al hard gezocht naar fabrieken en leveranciers.
Ja, als 10% van de plannen doorgaat, dan is er toch echt wel sprake van een flinke verandering.
Ja, en dan krijgen we Made in Europe producten misschien. Ja. Hun hoop is natuurlijk ook dat beter verkoopt uiteindelijk, omdat het beter voelt voor de consument.
Ja. Zijn ze in China al zenuwachtig, denk je?
Weet ik niet. Weet ik echt niet. Ik denk dat eerder een land als Bangladesh dit wel echt kan gaan voelen. Zij leven echt op die textielindustrie. Meer dan 75% van hun export was textiel. Nou ja, als dat langzamerhand allemaal naar Turkije verschuift, dan is dat wel pijnlijk.
Ja. Waar wordt het dan soms wel eens een keertje echt knellend voor bedrijven als ze geen spullen kunnen krijgen uit China? Of uit heel Azië?
Ja, wat je wel echt hoort is dat dus de levertijden zo oplopen en die containerprijzen ook ja, gestoord zijn. Dat winkelketens echt wel noodgrepen doen. Dus iemand wilde niet een naam noemen, maar vertelde wel over een kledingbedrijf. Dat bijvoorbeeld alle kleding dan zo vacuüm verpakt. Dat er zo helemaal
Lekker compact dus.
Ja, precies. En dan per vliegtuig vervoeren. Maar dat is natuurlijk enorm duur en ook niet zo heel goed voor het milieu. En ik sprak ook met Zeeman en die zeiden ja, het is nog steeds heel weinig. We doen het eigenlijk uit principe bijna nooit. Maar het neemt wel toe dat wij producten moeten laten invliegen. Want als jij een aanbieding hebt voor, ik noem maar wat, sokken. En die sokken die liggen gewoon niet in jouw schappen, omdat die ergens nog vast liggen. Ja, dan moet je gaan vliegen.
Ja, dan moet je ze maar vacuüm verpakken. Ik stel me dan voor hoe dat dan in het schap ligt. Zo, omdat je dan even een vacuüm verpakte onderbroek moet uitpakken.
Nee, er zijn dus ook weer bedrijven die ze dan ontvacuümen.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het merken hoe dit allemaal verder gaat. Lize van der Velde van het Financiële Dagblad, dank je wel.
Alsjeblieft.
Gisteren hadden we het hier in de podcast over de vaccinatie, drang, dwang of plicht of hoe je het ook noemen wilt. Daar zijn wel wat reacties op gekomen. Wesley B. vraagt zich op Twitter af waarom we zoveel aandacht geven aan die paar mensen die zich niet willen laten vaccineren. Nou, juist vandaag kwamen er via het AD nog weer wat cijfers uit. Het aantal één keer geprikte zit op 70%. En dat is volgens de experts gewoon niet genoeg. Dus ik denk dat we het er toch eventjes over moesten hebben. K. van der Linden die meldde en is eigenlijk een beetje boos op bijvoorbeeld de vakbonden die de vrijheid om te weigeren opeisen. Te weigeren om jezelf te laten vaccineren. K. wil de zaak wel eens een keertje vanaf de andere kant bekijken. Hij vindt dat gevaccineerden massaal moeten eisen om alleen maar tussen andere gevaccineerden te hoeven werken. Nou ja, dat is natuurlijk wel een gedachte die impliciet bij Leaseplan speelt. Leaseplan wil dat alleen gevaccineerden naar het werk komen, omdat alleen op die manier een veilige werkplek geboden kan worden. En dan Iljits van Beinum, die vindt een verplichte vaccinatie nou wel weer een beetje ver gaan. Alleen in het geval van nood wil hij dat doen. Maar vooral vindt hij dat maatregelen zoals die nu nog bestaan gehandhaafd moeten worden. Denk aan de 1,5 meter, mondkapjes en dat soort zaken. Mocht dat op een gegeven moment weer nodig zijn. Nou, daarmee heeft Iljits een punt dat overigens ook door immunoloog Ger Rijkers werd gemaakt gisteren in de uitzending van BNR. En daar heb ik het ook eventjes met Kees Dorrestein over gehad toen hij bij ons in de studio zat. Wil je op deze uitzending reageren? Kan natuurlijk ook over iets heel anders gaan uit deze uitzending. Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. We gaan naar de gevallen superster van Silicon Valley.
Ja.
Elizabeth Holmes.
Ja.
Met de schotelogen, denk ik.
Wat zeg je met de schotelogen?
Ja, ze kan zo doordringend kijken.
De schotelogen, de zwarte kooltrui had ze altijd aan voordat de boel in elkaar stortte en een hele diepe stem.
Oh ja, oké. Okay.
Maar die was nep.
Die was nep?
Ja.
Ze zette hem
deze
op.
Deze mevrouw had een hele persona voor zichzelf bedacht. He, dus met à la Steve Jobs, de kooltrui.
Ja, ik kan het
en
zeggen,
haar haar schijnt ook. Voor. Ze heeft een mooi blond haar. Is ook nep. Dat schijnt ze al van heel jongs af aan te blonderen. En de stem. Dus ze stond bekend omdat ze een hele opvallende, diepe stem had.
Oké. Okay. Ja.
En dat had ze verzonnen, want het viel op feestjes. Dat als ze een paar biertjes op had en op tafel stond te dansen, dat ze dan heel anders praten.
Ja.
Ja, maar echt.
Overigens, voor de duidelijkheid, Sandra Olsthoorn van het Financiële Dagblad is wel echt. En die zit hier gewoon
zeker
in de
niet
studio.
Geblondeerd.
Niet geblondeerd. Welkom. En we gaan het over Holmes hebben, want de rechtszaak tegen haar gaat beginnen. En voordat we het over die rechtszaak kunnen hebben, moeten we natuurlijk eerst eventjes bespreken over waar het nou eigenlijk allemaal misgegaan is. Hè? Want het begon uiteindelijk met een druppel bloed en mevrouw Holmes, die bang was voor prikken.
Ja, Elizabeth Holmes was de CEO van een bedrijf dat Theranos heette. En dat had ze opgericht op haar 19e, toen ze scheikunde studeerde aan Stanford. En haar idee was om dat ze uit een druppel, ze had een apparaat ontwikkeld, of het bedrijf had een apparaat ontwikkeld, waarvan ze beweerde, dat bleek ze achteraf niet waar, maar waarvan ze beweerde dat ze met één druppel bloed honderden bloedtesten konden doen. Dus ja. Waar je normaal inderdaad een naald voor in je arm moet krijgen en bloed moet worden afgenomen en dat vaak verschillende keren voor verschillende ziektes. Daar beweerde zij één druppel en dan kunnen we van alles van jou analyseren.
Oké, en dat bleek dus niet zo heel erg enorm goed te werken, hè? Om een lang verhaal kort te maken.
Nee, precies. Die apparaten deden niet wat ze beloofden.
En ik kwam echt vreselijke voorbeelden tegen in je verhaal.
Ja. Dus er zijn, er worden ook in de rechtszaak die vandaag begint, zullen ook mensen worden, getuigen worden opgeroepen of worden gehoord die bijvoorbeeld te horen hebben gekregen dat ze hun zwangerschap niet levensvatbaar was, zeg maar.
Oh.
Of ik dacht dat er mevrouw gehoord zal worden die te horen kreeg dat kanker bij haar was teruggekomen. Nou, allemaal dat soort voorbeelden. Dus mensen die testen hadden gedaan.
En dat bleek dan gewoon achteraf gewoon
bleek niet te kloppen.
Ja.
Dus ze hadden een apparaat dat wel dingen kon. Maar dat maakte waarschijnlijk gewoon heel veel fouten. En ze vervalste ook echt dingen. Dus ze beweerde dat het apparaat honderden verschillende soorten ziekten kon testen. Of aandoeningen of afwijkingen. Maar dat bleek dat ze dat maar voor, ik dacht een stuk of 10 of zo, dat ze een heel eind op weg waren om dat inderdaad te kunnen. En voor de rest hebben ze het gewoon, hadden ze ergens nog een gewoon testapparaat staan, zeg maar.
Ach,
en daar deden ze het dan op.
Oh ja. Ja, je ziet dan iemand rennen met een reageerbuisje en schiet dan op.
Ja, precies.
Want dit moet in een paar minuutjes klaar zijn. Ja,
ja, dat was het idee.
Ja, en dat deed ze dan ook onder een beetje de bescherming van een aantal hele grote namen. Hè? Want dit is een verhaal wat, nou ja, indrukwekkende cijfers, maar ook indrukwekkende mensen en omgeving. En we hadden het al eventjes over hoe ze zelf een indrukwekkende verschijning was op de televisie.
Ja, nee, er is echt heel veel bijzonder aan dit verhaal. En een van de dingen is dat ze dus inderdaad in hele korte tijd enorm grote namen aan zich heeft weten te binden. Dus tot de vroege investeerders behoorden bijvoorbeeld Larry Ellison, de oprichter van Oracle, Rupert Murdoch, Betsy DeVos, die we kennen als de oud-onderwijsminister van de Verenigde Staten. En in de raad van toezicht van het bedrijf zat bijvoorbeeld Henry Kissinger, Robert Schulz, allebei ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.
En Obama, die deed de administratie of zo.
Ja, precies. Maar ja, het is fascinerend. En dat is ook een van de vragen die nu aan de orde komt natuurlijk in de zaak. Die gaat over fraude. Heeft ze de boel geflasht? Wat dachten die investeerders toen ze allemaal instapten? Want dat is natuurlijk ook bijzonder als het allemaal zo nep was. En al deze gevestigde namen, wat hebben die zitten slapen dan?
Ja. Ja, dus eigenlijk staat er veel meer dan alleen zij hierop in het beklaagde bankje. Er staan een heleboel reputaties op het spel.
Ja, hier zijn een heleboel mensen mee naar beneden getrokken, dat klopt.
Nou, is er wel iets uitgelekt over wat voor verhaal zij gaat vertellen vandaag in San José, is het geloof ik. Hè?
Ja, ze gaat heel zielig doen.
Oh, ze gaat heel zielig doen.
Ja.
Oh ja, oh, ja, de zoontje is mee.
Ja. Nou, dat is een van de opvallende dingen ook weer. Ze is anderhalve maand geleden bevallen van een kind. En je moet je bedenken, deze mevrouw hangt 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Dus interessante timing om zwanger te worden.
Yeah.
Verwacht wordt inderdaad dat ze haar kind mee de rechtszaal inneemt. Als je heel cynisch bent, kun je zeggen, dat is natuurlijk fijn voor de sympathy vote van de jury.
Ja.
Yeah. Maar ja, goed. Die mevrouw is ook gewoon 37 en schijnbaar gelukkig getrouwd. Dus misschien zeer overtuigd van haar eigen onschuld. En denkt, dit kan wel. Maar het is wel opvallend. En wat is uitgelekt is dat ze van plan is om de schuld volledig in de schoenen te schuiven van haar voormalige zakenpartner en voormalige levenspartner, meneer Sunny Balwani.
Sunny.
Waar ze samen mee het bedrijf runnen.
Zonnig typeje blijkbaar. Ja.
Ja, niet echt dus. Hij was, er is een prachtig boek geschreven over de zaak die aan het rollen is gebracht door een journalist van de Wall Street Journal. Enorme aanrader. En daarin wordt helemaal uitgelegd wat een ongezellige meneer dit is. Maar goed, dat was zij ook niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat. Zij komt er ook niet best uit, zeg maar.
En zij gaat dan een beetje vertellen van het is allemaal zijn schuld. Hij had zo'n overwicht op mij dat ik niet ja, waarheid durfde zeggen of zo?
Precies, ze gaat, hij was 20 jaar ouder dan zij. En ze hebben elkaar ontmoet toen zij heel jong was. Dus 18 jaar oud. Hij is 20 jaar ouder. Elkaar ontmoet op de universiteit. En het verhaal wat ze schijnt te gaan ophangen is dat, dat hij haar volledig in zijn macht had. En zo intimiderend als hij op het werk was, dat hij dat ook privé zou zijn geweest. En haar slaap controleerde, bepaalde wat ze mocht eten en wat, wanneer niet. En,
nou, dat lijkt
nou ja,
niet,
dat ze zou volledig onder zijn, in zijn macht zijn geweest en daardoor niet meer goed hebben kunnen inschatten wat goed en slecht was.
Zo. Nou, dat lijkt me een leuke mix om eens een heleboel drama in de krant te trekken. Want,
precies, ik heb er heel veel zin in.
Smullen wordt dit. Dankjewel, Sander Olsthoorn. En ja, wij gaan natuurlijk meesmullen met je.
Ja, ja, ja.
Wesley Weerts, het slechte nieuws voor jou is dat er hier zojuist een enorm tablet met Zeeuwse bolussen de redactie opgedragen is. Door een van de stagiairs die vertrekt. Dus nou, dat wordt een geweldig stageverslag, vermoed ik zo.
Ja, dat vermoed ik ook. Ik vind het inderdaad jammer dat ik nu niet op de redactie ben, maar dat ik vanuit huis werk.
Ja, nou ja, ach, weet je, komt vast wel weer een nieuwe gelegenheid, toch?
Ja, dat is waar. En ik zit in de keuken naast een enorme kast met ook chips en snoep en koeken.
Dus wordt goed
dus als
voor
ik trek heb, dan kan ik hier ook wel wat uit de kast gaaien.
Oké, nou, goed zo. Hey, we gaan het hebben over de grenscontroles die eigenlijk nauwelijks plaatsvinden. Als het gaat om het controleren van of mensen wel hun coronatest hebben gedaan.
Nee, inderdaad. Dit is iets wat nu 3 weken lang ongeveer gedaan wordt. Inderdaad, er wordt dan gekeken of mensen een coronabewijs bij zich hebben. Nou, dat kan dus zijn dat je of negatief getest bent als je niet gevaccineerd bent. Of een vaccinatiebewijs. Dat is de andere. Of een bewijs dat je eerder al corona hebt gehad. Daar wordt op gecontroleerd aan de grenzen. Op het moment dat je vanuit een geel land, dus vanuit je vakantieland bijvoorbeeld, als je net op vakantie bent geweest, de grens overgaat in Nederland. Met als doel om te voorkomen dat mensen corona van hun vakantiebestemming meenemen naar Nederland. En de afgelopen 3 weken zijn in totaal 156 voertuigen, en dat doen ze dan steekproefsgewijs, gecontroleerd, aangehouden. Mm-hmm. En daar zijn slechts 5 boetes uitgedeeld.
Wow.
Dus je hebt niet ontzettend veel te vrezen van een boete als je inderdaad geen coronabewijs, geen geldig coronabewijs bij je hebt.
Ja. Hey, en is het dan inderdaad zo gegaan dat jij 3 weken geleden toen die tests, controles begonnen, dat ook meteen in je agenda gezet hebt om te gaan bellen straks van hey, eens kijken of dat nou echt wat van de grond gekomen is?
Nou ja, zo is het wel ongeveer gegaan. Sowieso toen ik zelf op vakantie ging. Ik ben gevaccineerd, dus ik heb in die zin een geldig coronabewijs. Maar ik vroeg me wel af, hoe gaat dat nou aan de grens? Want ik keerde ook terug op het moment dat die controles net ingevoerd waren. Nou, ik heb er zelf niks van gemerkt. En ik had inderdaad op voorhand wel al ik heb geen papieren agenda, maar ik had wel in mijn laptop gezet van doe in ieder geval een belletje naar het ministerie om te kijken hoe dat die controles verlopen, hoeveel controles er zijn uitgevoerd, hoeveel mensen gecontroleerd zijn, hoeveel boetes uiteindelijk afgegeven zijn. En ik ben deze week weer begonnen met werken, dus dat was voor mij ook een mooi moment om dat inderdaad na te vragen bij het ministerie.
Ja, en natuurlijk zijn er een hoop mensen die beginnen met werken en iedereen die komt nu wel zo'n beetje terug van vakantie, dus ook wat dat betreft gewoon actueel 5 boetes. Goeiedag, hè, dat is wel heel weinig.
Ja, dat is bijna niks als je bedenkt hoeveel mensen per dag, en zeker in de vakantieperiode, die grens overgaan. Weer ook de grens naar Nederland overgaan, Nederland binnenkomen. En dat heeft grofweg 2 redenen. Enerzijds is het wel zo dat veel mensen ook gewoon hun papieren op orde hebben, dus wel zo'n geldig coronabewijs bij zich hebben. Als dat het geval is, dan kun je ook geen boetes uitdelen. Maar wat je ook wel ziet, en wat ik ook wel teruglees in de reactie van het ministerie, is dat die controles ook verre van waterdicht zijn. Dat ook dat heeft weer een aantal redenen. Enerzijds omdat gewoon niet altijd te controleren is of iemand langer dan 12 uur de grens over was. Want iemand die moet een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve test laten zien als die langer dan 12 uur in een geel gebied was. Ik zei het ook al in onze reguliere nieuwsuitzending. Als je kijkt naar de kaart van Europa en je zoomt in op de populaire vakantiebestemmingen zoals Italië, Spanje, Frankrijk, dan zijn dat allemaal gele gebieden. Als je langer dan 12 uur in die gebieden bent geweest, dan moet je een coronabewijs overhandigen. Maar zie maar eens aan die grens te controleren of iemand langer dan 12 uur de grens over.
Dat lukt je alleen maar als er een caravan achter hangt en de auto helemaal vol ligt met spullen. Dan weet je het wel.
Dan weet je het zeker. Dan moet je wel met een heel goed excuus komen als passagier. Dat je korter dan 12 uur de grens over was. En dat geldt natuurlijk ook als je auto vol hebt liggen met allerlei koffers en met het hele gezin in die auto zit. En als ik op vakantie ga, dan heb ik ook altijd een kussen achterin liggen als ik achter in de auto zit. Nou ja, dat doe je waarschijnlijk niet als je even kort de grens over gaat om bijvoorbeeld te tanken of even boodschappen te doen. In dat geval wordt er gewoon uitgegaan van het verhaal van zo'n automobilist. Want we hebben het aan de grenscontroles op de wegen. Mm-hmm. En ook is het zo dat als we gewoon kijken hoe vaak er gecontroleerd wordt, dan is het niet zo dat er elke dag gecontroleerd wordt. Dus je hebt best een grote kans, want het wordt maar 3 van de 7 dagen gecontroleerd, dat jij op die andere 4 dagen die grens oversteekt. Okay, en dan heb je sowieso helemaal niks te vrezen van de marechaussee die jou eventueel boete uit kan schrijven, aan de kant van de weg kan zetten. Ja. Dus dat is ook nog een reden waarom dat hele systeem niet waterdicht is. En waardoor er dus en relatief weinig voertuigen zijn gecontroleerd, maar dus ook bijna geen boetes zijn uitgeschreven.
Goed, kortom, dus de grens die is zo lekker als een mandje. Maar hoe erg is het nou uiteindelijk?
Dat kun je wel afvragen. Het is ook nooit, die controles zijn ook nooit ingevoerd met als argument, we hebben hier een geweldig waterdicht systeem aan de grens. Dat is ook nooit het argument geweest vanuit de politiek. Maar de reden dat het is ingevoerd is vooral ook om een signaal af te geven. En dat signaal dat is dan van als je terugkomt, neem je verantwoordelijkheid. Zorg dat je gecontroleerd bent, of dat je gevaccineerd bent, of dat je dus al corona hebt gehad. In ieder geval dat je bewust bent van het feit dat je corona mee terug kan nemen. En daar hangt ook nog een dringende oproep. En die oproep heeft de demissionair minister Hugo de Jonge eerder ook al. Het was een beetje aan de vooravond van die hele vakantieperiode gezegd van, als je terugkomt, doe dan ook een zelftest. En is die zelftest positief, mm-hmm, of je hebt klachten, gaan ook naar de GGD. En ik denk belangrijker is, dat bewustzijn. Ja. En dat je dus niet zomaar terugkomt van vakantie en denkt, ik ga weer naar kantoor toe. Of ik begeef me weer onder allerlei mensen. Dat je in ieder geval wel goed nagaat of je geen klachten hebt. Dat je laat controleren of je zelf controleert. En die controles aan de grens, dat is een extra stok achter de deur om dat signaal nog een keer te benaderen. Ik denk dat we het meer zo moeten zien. Dus in dat opzicht is het ook niet erg dat het geen waterdicht systeem is. Alleen je kunt je wel afvragen, hoeveel zin heeft het als je maar zo weinig controleert en zo weinig boetes uitschrijft. Is dat signaal dan wel sterk genoeg dat je afgeeft? Maar dat is vanaf de zijlijn lastig te beoordelen.
Nou, Wesley, ik weet niet, ben benieuwd wat je verder nog in je agenda hebt staan. Maar we gaan er zeker over horen in de komende tijd. Dank je wel, Wesley Weert van BNR Nieuwsradio.
Dat denk ik wel. Alsjeblieft, Martijn.
Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Heel graag tot morgen.
Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.